Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Beltjesdag in Amsterdam. Oranje bereidt zich voor op Frankrijk. Feyenoord verlengt met Trauner. En de VVCS wil dat voetballers beter beschermd gaan worden. Dit is de AD Voetbal Podcast van 22 maart met Sjoerd Mossou. Sjoerd, er is één vraag die mij die hele dinsdag bezig hield. Welk gebakje heb jij gekozen op de verjaardag van Ronald Koeman?
Ja, ik heb inderdaad een gebakje gekozen. Ik heb hem niet helemaal opgegeten.
Oh.
Ik ging lunchen met mijn vriendin. Dat hadden we al heel lang geleden afgesproken. En ik dacht, ik kwam om 11 uur aan in Zeist. En ik zag daar een hele bar vol staan met enorm luxueuze gebakjes. Het waren geen Hema gebakjes.
Nee.
Ze waren echt in Zeist bij de beste banketbakker van de hele regio gehaald. Dat zag je gelijk. Met van die chocolaatjes erop met gouden lettertjes, weet je wel.
Mm-hmm.
Dat werk. Dus ik moest me wel inhouden natuurlijk, want het zag er fantastisch uit. Ik naast mij greep een grommende Maarten Wijfels gelijk naar mes en vork. En werkte zo drie gebakjes achter ze kiezen. Maar ik heb een half rozig soort aardbeiengebakje op.
Ja, en jij dacht natuurlijk ja. Maar toen hoorde je ook de mededeling van de KNVB. Dat gaan we vaker doen. Dus de dates met je vriendin heb je voortaan alleen maar op momenten dat er geen jarige bij Oranje is. Begrijp ik hieruit.
Nee, daar moet ik voortaan rekening mee houden inderdaad. Ja. De mensen zullen dit wel heel interessant vinden, denk je niet?
Het gaat om
Ronald Koeman's verjaardag, hè, even voor de duidelijkheid.
Die was 60 geworden. Maar is het nou nieuw bij Oranje dat er ineens gebak staat voor iedereen op verjaardagen?
Ik had het nog nooit meegemaakt. Nee. Op zich is de catering over het algemeen altijd wel keurig verzorgd. Ook niet luxueus, maar je krijgt er gewoon een lekker broodje. En daar ontbreekt het allemaal niet aan in de werkruimte, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar gebakken was volgens mij nieuw. Ik kan het me niet echt herinneren, nee.
En moet dit nu ons journalisten milder stemmen dat we gebak krijgen van Koeman, of niet?
Nou, als die met 4-0 van Frankrijk verliest, dan gaat de bottenbel er gewoon in. Etienne. Ik weet niet hoe het bij Maarten zit, maar bij mij maakt het niks uit.
Ja, Maarten duurt wat langer, denk ik, want die heeft nog drie gebakjes op natuurlijk. Hè? Die gaat dan toch denken, ja, dat appelgebakje was toch lekker.
Maarten is gevoelig voor lekker eten. Dat zal hij ook in de volgende podcast ruiterlijk toegeven.
Dat denk ik ook. Voordat we praten over de Beltjesdag in Amsterdam, even naar de dag van Oranje. Wat bracht hij? Want het was tijd voor interviews met spelers en zo. Hè? Hoe ze zich voelden bij Oranje en dat soort zaken.
Ja, de meeste spelers waren zeg maar beschikbaar voor korte interviews of een mixzone, hoe je het noemen wil, aan de rand van het veld in Zeist. Overigens was daar best redelijk tijd voor. Het ligt er een beetje aan welke speler je spreekt. Sommigen hebben eerst drie televisieoptredens, waardoor je niet zoveel tijd meer over hebt om met ze te praten op een normale manier. En anderen kun je wat uitgebreider spreken, omdat ze minder aanvragen hebben. Het was echt een, ook wat dat betreft, een beetje een nieuwe start idee. Hè? En er zaten een paar debutanten bij. Geertruida praat over het algemeen niet met de pers, dus die was niet beschikbaar. We weten waarom, hij doet dat niet graag. Maar Bart Verbrugge was er bijvoorbeeld wel, de nieuwe derde keeper. En Wout Weghorst werd natuurlijk veel aangevraagd. Die heeft ook nog wel wat mooie dingen meegemaakt de afgelopen maanden. En zelf heb ik even met Memphis Depay staan praten.
Ja, ik zag trouwens van de week die kans die Memphis kreeg bij Atletico Madrid, maar dat was toch aardig rondgespeeld. Dat was een beetje tiki-taki Barcelona, toch? Zoals ze daar die aanval opbouwden.
Zeker, ja. Hij was zelf kritisch, hè, na de afloop van die wedstrijd. Hij was nog niet tevreden over zijn eigen optredens. Nu zei hij wel van, ja, god, ik ben wel blij dat ik nu steeds meer naar meer minuten ga, maar ik zou dat liefst nog wat vaker 90 minuten spelen. Maar het was wel een aardig gesprek, hoor. Hij was heel ontspannen, hij had er ook echt zin in met Koeman. Hij heeft ook een goede band met Koeman. In de vorige periode kreeg hij een heel belangrijke rol. Heel veel vrijheid ook, heel veel verantwoordelijkheid. En dus hij weet dat Koeman, die heeft natuurlijk ook naar Barcelona gehaald. Hij weet dat hij veel vertrouwen in hem heeft. En hij was ook heel erg te spreken over het feit dat ze weer gewoon 4-3-3 gaan spelen. En dat was wel grappig. Want hij begon dat vrij open en enthousiast te vertellen. Hij zei ook, ik ben er altijd eerlijk over geweest. Ook tegen Van Gaal, daar kwam het een beetje op neer. Maar hij zei, ik rendeer ook veel beter in 4-3-3. Want dan heb ik veel meer ondersteuning. En met twee spitsen dan speel je en verder van de goal vaak met vijf verdedigers. En je hebt veel minder steun in je rug, letterlijk en figuurlijk. En Nou ja, het was wel geinig, want ik had het allemaal een beetje zo verteld en waarom dat is. En dat hij het zo jammer vindt dat hij op twee eindtoernooien geen 4-3-3 gespeeld heeft. Want op het EK met Frank de Boer en op het WK in Qatar was het natuurlijk het systeem met 5 verdedigers.
Ja.
En toen, ik zat in de auto, ik zat even te overleggen met Martijn, onze chef. En van, is dat nog wat waard? Hè? Zo moeten we daar een groot stukje of een klein stukje van maken. En toen hebben we even zo'n statistiekenbureau gebeld. Om eens te kijken van, ja, wat scheelt dat nou bij Memphis in de cijfers?
Ja.
Maar dat was wel geinig, want dat bleek, zijn voorgevoel bleek dus exact te kloppen. Hij maakte in een 4-3-3 systeem, ja, maakt hij 0,87 doelpunten gemiddeld. Wat echt veel is. Dat is bijna 1 doelpunt per 90 minuten.
Mm-hmm.
En in een systeem met 3 of 5 verdedigers, net hoe je het noemt,
ja,
maakt hij maar ongeveer een half doelpunt, 0,54. Maar ook bijvoorbeeld zijn assists zijn veel hoger in 4-3-3. Zijn balcontacten in de 16 zijn veel hoger. Het aantal kansen is veel hoger. Dus het is wel geinig dat voorgevoel, ik ben helemaal niet zo heel erg statistieke freak, maar het is wel grappig als dat voorgevoel dan ook heel duidelijk wordt onderstreept. En ja, dat spreekt eigenlijk voor zich.
Want heeft dat ook te maken natuurlijk, als je aanvallender speelt 4-3-3, dan kan je dus ook meer creëren natuurlijk, toch? Eigenlijk dan die 5-3-2 zoals de Boer speelde, vrij verdedigend, of zoals Oranje speelde op het WK. Dan wordt het alleen maar moeilijker.
Zeker, maar de oorspronkelijke gedachte van Vergaal was natuurlijk om niet per se een verdedigend 5-3-2 te gaan spelen. In de voorbereiding op het WK voerden ze dat systeem best wel aanvallend uit. En op het WK was het echt defensief. En toen zag je ook dat Memphis moeite had, die trouwens ook niet in vorm was in Qatar. Nee, tuurlijk, het is in de kern is 4. Nou ja, trouwens, 4-3 kun je natuurlijk ook best wel defensief uitvoeren. Het was in de tijd van Koeman, toen ze bijvoorbeeld de eerste wedstrijd tegen Frankrijk speelde in Parijs destijds, toen was het op papier inderdaad 4-3, maar er was ook een vrij verdedigende uitvoering. Dus het is niet gezegd dat je altijd aanvallender speelt in het een of in het andere systeem. Dat heeft ook heel veel met uitvoering te maken. Maar voor een centrumspits, en met name het type Memphis, is het blijkbaar wel heel lekker als je vanaf de zijkant wat steun hebt. En eventueel vanaf het middenveld natuurlijk, waar Wijnaldum in de vorige periode van Koeman vaak in zijn rug speelde. En ja, dat daarin gedijt hij gewoon beter, vindt hij zelf. En dat, nou ja, dat blijkt dus ook uit alle cijfers. Dat is wel vrij helder. Overigens, die mensen van het statistiekenbureau, die hadden ook nog een lijstje gemaakt van doelpunten per bondscoach.
Ja.
En dat is dan wel weer grappig, ironisch. Hij maakt veruit de meeste goals onder Van Gaal, Memphis.
Ja, dus,
daar loopt hij echt 1-1.
Ja.
En dat komt natuurlijk omdat hij Van Gaal in 2 periodes gehad heeft. En ook omdat ze, als je het WK in Qatar even buiten beschouwing laat, hebben ze natuurlijk wel altijd 4-3 gespeeld in de aanloop naar het WK en de kwalificatie en zo. En daarin scoorde hij gewoon hartstikke veel in de laatste periode. Dus het ligt niet eens per se aan de bondscoach, maar wel aan het blijkbaar aan het systeem.
Ja.
Nou ja, dat.
Als je bij Oranje rondloopt, hè, je hebt op het WK bij Oranje rondgelopen, daar was opschudding natuurlijk door Van Gaal die wat nieuwe mensen naar binnen haalde, bijvoorbeeld Noppert als doelman en dat soort zaken. En nu komt bijvoorbeeld iemand als Wijnaldum weer terug. Zie je dan ook wat veranderen bij Oranje in de hiërarchie of wat daar gebeurt? Of moet zo'n Wijnaldum zijn plekje weer veroveren? Of hoe gaat zoiets? Een jaar niet bij Oranje geweest?
Nou, je kunt het op basis van wat wij tot nu toe gezien hebben, kun je dat niet echt zeggen, want wij zien een anderhalve training. En dat is het dan. En je praat vooral met die jongens. Kijk, iedereen vindt het leuk dat Wijnaldum terug is in die groep. Dat merk je wel. Het is gewoon een jongen die gewaardeerd wordt, die geliefd is in het team. En dat valt natuurlijk vrij snel weer op zijn plek. Ja. Het is natuurlijk ook zo'n ervaren speler dat hij meteen wel zijn plek heeft in die selectie. Koeman maakt hem natuurlijk ook gelijk reserve aanvoerder. Dat kon het die maandag al aan. Dus dan heb je al gelijk een plek in de hiërarchie. Dus dat gaat allemaal vrij natuurlijk.
Ja.
En dat gaat bij wijze van spreken door waar het gebleven was.
Jij zei net, Wout Weghorst werd veel aangevraagd. Dat is natuurlijk nu ineens de man van United. Die komt ook wel even anders binnen bij Oranje natuurlijk.
De spits van Manchester United. Een basisspeler ook.
Ja.
Ja, zo is het.
Ja.
Ja, ik denk niet dat het iets verandert aan zijn rol tegen Frankrijk. Ik neem aan dat ze gewoon met Memphis in de spits gaan spelen. Maar Koeman gaf wel aan van ja, hij is wel in aanzien en status gestegen. Dat is ergens ook wel logisch, denk ik.
Ja, dat is waar. Nou goed, Oranje, de training van vandaag is natuurlijk de tactische training op weg naar Frankrijk. Even een klein uitstapje maken naar Amsterdam. Want het is wel duidelijk dat er een soort van schoonmaak gaande is in Amsterdam. Gerry Hamstra is op weg naar de uitgang. Die had nog een contract tot 2024, maar ja, dat zijn ze mee bezig om dat te ontbinden. Gaat hier een grote schoonmaak plaatsvinden?
Ja, dat gaat wel gebeuren. En dat kan ook niet anders natuurlijk. Ze moeten heel, heel snel zorgen, Johan had ook nog een stuk over gemaakt, dat ze het op orde hebben, zeg maar, aan de voetbalkant. Dat was altijd glashelder, hè, in de tijd van Overmars. Korte lijntjes, je had een hoofdopleiding, je had een trainer en een hoofdscouting. En die hadden contact over beslissingen op de transfermarkt. En dat gebeurde vaak heel snel. Overmars was daarin ook bepalend, want die had een directiefunctie. Dus die kon daar ook zelf veel en snel over beslissen. Nou ja, daarna is het natuurlijk een soort chaos ontstaan. Je zou denken dat ze wel geleerd zouden hebben van die tijd met dat technisch hart. Hè? Nou. Dat was toen een idee van Cruijff, technisch hart. Dat was natuurlijk een fars. Het bleek totaal onwerkbaar te zijn. Je moet juist in voetbal moet je hele duidelijke lijnen en heel duidelijke hiërarchieën hebben als het om beleidsbeslissingen gaat. Maar toch hebben ze in feite weer een soort heel vaag technisch hart opgetuigd met allemaal vage verantwoordelijkheden. Hè? Ja. Huntelaar was een beetje de baas en Hamstra was een beetje de baas. En Van der Sar die mocht dan wel beslissen. Dat was de enige directeur. Die bemoeide zich daar ook een beetje tegenaan. Alfred Schreuder, ja. Hè, in de beginfase. Zijn zaakwaarnemer werd daar een beetje bij gehaald. Dus het was echt een soort klaverjasclub die daar besliste over Ajax. Ja. En over de transfers. Nou ja, dat hebben we gezien.
Ja, en dus wordt dat nu dan hersteld. Maar is dan Hamstra het slachtoffer? Is dat dan logisch?
Het is denk ik wel logisch. Ik denk dat als je het opnieuw gaat doen en je wil nieuwe mensen, dan moet je denk ik ook zoveel mogelijk opnieuw inrichten. Het is wel ergens wel sneu voor Hamstra. Die natuurlijk gewoon binnenkwam als rechterhand van Overmars. Hè, als ondersteuning van Overmars. Die iets meer structuur moest aanbrengen in het technisch beleid. Overmars is een man die het liefst alles op de achterkant van een bierveldje doet. En Hamstra is wat meer gestructureerd. Dus dat was op zich niet zo'n hele gekke tende. Maar die man die werd opeens natuurlijk in een soort halve technisch managersfunctie gedwongen. Waarbij als hij dan... Als er dan een speler moest komen, moest hij eerst langs zes schijven om te toetsen of dat eigenlijk wel kon. Ja, dat is natuurlijk totaal onwerkbaar. En dat is voor een man die eerder bij veel kleinere clubs gewerkt heeft, is dat natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja, dus ik snap wel dat zeg maar de gemiddelde Ajax-supporter, dat hij die dramatische transferzomer, dat hij dat wijt aan Hamstra of misschien aan Huntelaar, weet ik niet. Maar het zat hem natuurlijk veel meer in de structuur. In de onduidelijkheid in de organisatie.
Maar daar heb je een directeur voor zitten. En een directeur is daarvoor verantwoordelijk om duidelijkheid te bieden.
100%. Ja. En Van der Sar heeft dit technisch hart destijds zo opgetuigd. Die dacht dat dit wel een goed idee was. Terwijl die notabene in het oude technisch hart ook zat.
Ja.
En toen heeft gezien met Jonk en zo dat totaal onwenkbaar was. Dus dat was wel heel wonderlijk. Nou ja, daarmee kun je ook simpel concluderen dat ook de positie van Van der Sar natuurlijk onder druk staat.
Ja, want eigenlijk wordt nu alles tegen het licht gehouden door de nieuwe raad van commissarissen, de nieuwe voorzitter van de RWC, die denkt, oké, wat werkt wel, wat werkt niet en hoe kunnen we zo snel mogelijk resultaat gaan halen? Want dat is wat ze nu willen natuurlijk.
Ja, en resultaat bedoel je dan poppetjes op de juiste plek, toch?
Ja, uiteindelijk willen ze natuurlijk gewoon dat de boel weer draait zoals zij gewend zijn, dat bij Ajax draait natuurlijk voor hun gevoel.
Ja, nou ja, dat, in feite is het geen hogere wiskunde. Je moet een RWC-lid hebben met voetbal in zijn portefeuille. Dat doet nu tijdelijk Adrie Koster. Dat is ook een soort noodoplossing. Ja, daar moet iemand voor komen. Er moet een technisch directeur komen. Dat wordt die Julian Ward. Nou, die kun je nog een assistent of zo geven. Dat is net hoe je dat inricht. Dat is op zich niet zo ingewikkeld. En een trainer moet je natuurlijk over beslissen. En liefst in die volgorde. Nou, dat gaat niet lukken. Want dat RVC-lid komt waarschijnlijk achter Julian Ward aan. Maar het is wel logisch dat de nieuwe technisch directeur, en ik ga er even vanuit dat die woord het wordt, het is nog niet helemaal rond, maar ze zijn wel ver. Ja, die zal ook een beslissing moeten nemen over de positie van de trainer. En dan of hij die gaat blijven of een helemaal andere coach.
Ja, en dan wordt er daarna nog gekeken naar de functie met Huntelaar, wat die dan gaat doen precies binnen die organisatie en dat soort zaken.
Ja, misschien, het zou best kunnen dat, ik weet het niet hoor, dit is even het vorige, dat hebben we allemaal wel bevestigd gekregen. En dat hebben we allemaal wel gehoord uit betrouwbare bronnen. Maar het zou, dus dit is meer een suggestie. Misschien wordt Huntelaar wel de rechterhand van die Ward. Misschien vindt die Ward dat wel prima om Huntelaar een beetje bij de hand te nemen. Want oorspronkelijk was dat natuurlijk ook de bedoeling, hè? Huntelaar zou eigenlijk als een soort stagiair plus mee gaan lopen met de technische directie zoals die er was. Alleen ja, door het vertrek van Overmars liep het allemaal anders. Er zaten er opeens twee onervaren mensen op één positie met vage verantwoordelijkheden. Nou ja, dat is natuurlijk vraag om problemen en die zijn er ook gekomen.
Ja, en dan als Ward binnenkomt, dan moet die dan vervolgens weer gaan kijken. Hoe ga ik nu verder met deze selectie? Wat gaan we doen? Wie gaan we verkopen? En wat kunnen we aantrekken? En hoeveel geld hebben we nog? Want volgend jaar weet je, twee plekken Champions League, dat is belangrijk. Daar kan je begin mee maken. Dus daar zal veel op ingezet worden natuurlijk door Ajax.
Nee, zeker. En je moet gelijk heel die selectie doorlichten. Je moet ook gelijk doorselecteren. Wat wil je met bepaalde spelers die niet renderen? Kun je die nog verkopen? Zijn er jongens die zelf op de nominatie staan om per se weg te willen? Nou, die zullen er ook zijn. En dan moet je heel snel... Kijk, het is straks is het eind maart. En dan in april moet je echt wel veel van dat soort... koersbeslissingen moet je al wel nemen. En daarom is het echt wel belangrijk dat binnen nu een week of twee dat de nieuwe mensen er wel zijn.
Bij Feyenoord zijn ze in ieder geval wel heel duidelijk. Trauner, de man, de apotheker, gelijk maar even contract verlengd. Want ja, dit is het moment om het te doen, hè?
Ja, je moet het ijzer smeden als het heet is, hè? Ja, zoals het zo mooi heet.
Ja, precies.
Ja, maar het is een goed signaal, toch? Ja. Eerder Geertruida vorige week en nu Trauner. Dan heb je je centrum... Geertruida gaat dan misschien naar rechtsback. Maar dan heb je in ieder geval twee belangrijke verdedigers heb je vastgelegd voor langer. En dat geeft ook aan dat je het succes dat er nu ligt, dat je dat wil continueren. En in het beste geval hou je de trainer natuurlijk nog even binnenboord als de Champions League gehaald wordt.
Ja, zit je te wachten op het bericht dat Feyenoord het contract met hem openbreekt en dat hij nog meer gaat verdienen bij wijze van spreken om hem maar binnen te houden?
Slot bedoel je?
Ja, Slot.
Nou ja, ik zou dat een hele slimme en goede zet vinden. Kijk, waar Feyenoord een beetje op moet hopen. Kijk, normaal gesproken zal die weggaan. Lijkt mij. Kijk, als je kampioen wordt, beter kun je het niet doen. Dan is er ook het onmogelijk is volbracht. Je weet dat Feyenoord nog steeds financiële problemen heeft. Dus helemaal door zoals je het zou willen. Hè, normaal gesproken als je Champions League haalt, dat kan ook niet. Dus het is zeker niet onlogisch dat hij vertrekt. Want er gaat natuurlijk interesse komen. En er komen kansen voorbij waar hij misschien wel geen nee tegen kan zeggen. Maar waar Feyenoord wel een beetje op kan hopen. Kijk, hij heeft... En dat soort dingen, daar denken mensen vaak niet zo over na. Maar hij heeft natuurlijk kinderen in een leeftijd die nog gewoon in Nederland naar school gaan. En die nog volle bak in het sociale leven in Nederland zitten. Kijk, Ten Hag, die heeft ook kinderen, maar die zijn nu zo oud dat hij zelf met zijn vrouw naar Manchester kon. En dat soort dingen spelen ook bij heel veel trainers ook een rol, hè? We denken wel dat die maar gewoon weggaan in een appartementje gaan zitten, gescheiden van een gezin. Nou, dat doen ze echt niet allemaal. Nou, in dat opzicht, en dat lijkt een beetje een privé kwestie, maar kijk, het is natuurlijk wat Feyenoord wel een Slot kan bieden, is gewoon... een prettig leven, zou ik maar zeggen.
Ja, een gezinsleven. Ja.
Ja, ja. Ja. Hij kan gewoon blijven wonen waar hij woont. En nog een jaar erbij. En dan zijn die kinderen alweer wat ouder straks. En dan is het misschien logischer om die stap te maken. Dus daar moet Feyenoord misschien een beetje op hopen. En natuurlijk dat je Champions League haalt. En daarmee de prikkel van bouw nog even verder aan dit team en aan dit succes.
Ja, is best
overigens hebben we in Panenka besproken, want we zitten wel heel serieus te praten.
Nou, ja.
Nee, in Panenka hadden we het erover. We hadden het toch laatst over een standbeeld voor Arne Slot. Dat is ook al veel besproken. Er zijn zelfs al standbeelden ontworpen. Hè? Dat kreeg je ook toegestuurd.
Ik kreeg allemaal appjes toegestuurd van luisteraars die ineens zeiden, ja, we hebben al een soort van standbeeld ontworpen bij de Mothership hier. Dat is een Rotterdams bedrijf.
Ja, een soort kunstenaarscollectief
precies,
of zo. Ja, nee, maar Hidde en ik hadden het erover. Het zou heel leuk zijn om zo'n toertje door Bergentijm te gaan organiseren. Zoals je dat ook met Guus Hiddink had in Varsseveld.
Ja.
Hè, dan had je natuurlijk die Koreanen, die gingen dan naar de basisschool van Guus Hiddink. Het lijkt mij dus heel erg leuk om een Arne Slot tour in Bergentijm te doen.
Maar zijn we dan een hele dag bezig of is dat een midweek?
Nee, ik zou het wel als een dagtrip organiseren. Ja. Maar dan ieder uur een bus vertrekt bij de Kuip. Voor Feyenoord supporters die dan graag een keer langs de basisschool van Arne Slot willen. Langs volgens mij zijn vader werkte volgens mij ook op school. Nou, dan kan die bus dan ook mooi langs. Je hebt dan een leuk kanaal door dat dorp. Nou, dan kun je ook even rustig een picknick doen of zoiets. Dan ga je bij de club langs naar de voetbalkantine. Eerst het trapveldje waar de kleine Arne een balletje trapte. Daar kunnen mensen dan even een leuke foto nemen. Het zou leuk zijn als de moeder, ik weet niet of die nog leeft, ik denk het wel. De moeder of de tante van Arne Slot, dat die even zwaait naar iedere bus of zo. Weet je wel, dat je wel een soort interactie hebt. Ja. Dat leek ons heel leuk. Ja, en ook succesvol, potentieel succesvol.
Ik denk het ook. En dan sluit je af met de plek waar Arne Slot zijn eerste balletje gehakt nam. Want dat is een voetbalhapje natuurlijk, dat je een balletje van Arne zeg maar daar nog kan eten voordat je teruggaat.
Precies, je moet ook de plaatselijke middenstand daar een beetje in betrekken.
Ja.
En een broodje Arne kan je dan halen bij de bakker en... Arne boterhamworst bij de slager en zo. Ja, dat lijkt me wel wat. En dat kunnen we, volgens mij kunnen we dat vanuit het AD prima gaan organiseren.
Ik vind het gek dat het eigenlijk nog niet georganiseerd is. Je hebt de maandag geopperd in Panenka. Dus het lijkt mij toch vrij logisch dat de hoofdredactie meeluistert en de directie. En dat ze gelijk besluiten dat gaan in te richten.
Ja, precies. En het lijkt mij een gat in de markt. En dan, we moeten elkaar dan een beetje afwisselen. Maar dan krijg je, regelmatig krijg je ook Mikkel Schouka voor in de bus. Ja. Die dan door die microfoon... een beetje vertelt en uitlegt waar we zijn.
Maar hoe lang is het rijden naar Bergentheim van Rotterdam?
Ja, het is wel 2 uur of zo.
Oké, dus dan betekent
dus
dat we... Ja, dus dan iedereen een bus doet op één dag. Jij een bus, Maarten een bus, Mikkels een bus, ja. Johan een bus, ik een bus.
Wessel Penning
ook een bus. Ja, ook een bus.
Wessel is natuurlijk een supporter, daar komt hij ook eerlijk vooruit. Dus die staat dan huilend te vertellen waar de kleine Arne geboren is. Weet je wel, dat is wel mooi. Die stopt er wat emotie in ook.
En misschien dat Hugo dan ook nog wel een rondje kan doen, toch? Of niet?
Hugo, ja, ja. Tuurlijk. Ja, ja, ja. En kijk, we kunnen natuurlijk een VIP-bus doen met Willem van Hanegem.
Ja.
Dat vinden de mensen natuurlijk helemaal fantastisch. En dan kunnen een beetje de havenbaronnen kunnen dat dan doen.
Ja, nou ik zie...
Of die mensen die al bij Smit Zevis komen, weet je wel.
Ja, maar een busje of 8 kunnen we al vullen zo, op deze manier.
Ja.
Ik denk dat we dit businessplan even moeten uitwerken.
We hebben het er buiten de uitzending nog wel over.
Ja, dat lijkt me een goed plan. Dan tot slot nog even naar één ding. We hebben natuurlijk afgelopen weekend al gesproken over de veilige omgeving die een profvoetballer moet bieden. Refereert aan Jetro Willems, die door een fan op zijn hoofd wordt geslagen. VVCS zegt nu, er worden bekertjes gegooid, spelers worden op hun hoofd geslagen. Wij vinden dat spelers beter beschermd moeten worden. Dat is een vrij logische uitspraak van de VVCS natuurlijk. Dat is de Vereniging van Contractspelers. Maar de vraag is natuurlijk dan ook wel weer, hoe? Want voor je het weet zit het hele stadion vol met netten. En dan, de vraag is, kan je dan een speler beter beschermen?
Nee, ja, god, kijk, het is inderdaad heel logisch. Waar ze gelijk in hebben, en dat is ook in de hele discussie. We zouden eigenlijk nog wel eens een keer een thema-uitzending moeten maken over dit onderwerp, mm-hmm. over supportersproblematiek. Dus misschien best wel interessant om een keer te doen.
Ja.
We hebben komende week ook een soort ronde tafel georganiseerd. Dennis van Bergen heeft dat opgezet over dit onderwerp. Dus het is best wel een breed en ook wel moeilijk onderwerp. Het is een ingewikkelde discussie. Maar kijk, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook voor een groot gedeelte bij de clubs. Natuurlijk mag je clubs verantwoordelijk houden voor de veiligheid in hun eigen stadions. Hè, dat kunnen ze niet alleen. Dat moet je samen met de politie en de overheden moet je dat organiseren. En daar vind ik dat de politie ook een taak heeft. En de gemeente ook, zoals je dat bij alle openbare evenementen hebt. Maar ook zeker voor de clubs. En die eis mag de VVCS natuurlijk stellen. Van, je moet er op zijn minst voor zorgen dat in jouw stadion de spelers veilig zijn. Dat is wat het minste wat je mag verwachten, zou je zeggen. En hoe je dat organiseert, dat doet er in de kern niet zoveel toe, als je het maar organiseert. En daar zit een heel frustrerende kant aan, want verplaats je in FC Groningen. Dat was een geweldige sfeer afgelopen weekend, in heel veel opzichten. Ik geloof dat het hele stadion vol zat en die gingen volle bak achter die ploeg staan voor die degradatiewedstrijd. En dan is 99,99% is op orde. En dan heb je één totale imbeciel die dat dan eigenlijk allemaal kapot maakt. En dat is natuurlijk heel frustrerend en heel moeilijk. En ook bijna niet, ja, wat kun je er nou tegen doen? Je kunt er al helemaal niks tegen doen als je niet gesteund wordt met stadionverboden en meldingsplichten en zo. En zware straffen. Maar dan nog, er zit altijd maas in de... in het net of in de wet. En er komt altijd wel. Er zal wel een idioot te vinden die zijn neus volduwt met van alles. Of een paar pillen neemt en zich helemaal de tering zuipt. Mag je dat zeggen? Ja,
ja, dat mag je zeggen, ja.
En die dan vervolgens iets heel raars doet. Ja, en zeker in deze tijd, mensen draaien wat sneller door. Dat is niet alleen bij voetbal zo, dat is overal zo. Dus het is wel moeilijk. Maar ik vind, de eis van de VVCS is heel logisch. clubs moeten dat gewoon op orde brengen. En als het niet gebeurt, zoals ook bij PSV laatst, dat die jongen het veld oprende. En ook eigenlijk de tijd kreeg om die keeper aan te vallen. Nee, want dat is natuurlijk PSV wel aan te rekenen geweest. Want je moet gewoon zorgen dat je beveiligers hebt die, als er zoiets gebeurt, zo snel mogelijk ingrijpen.
Ja.
En, dat mag je van de clubs echt wel verwachten natuurlijk.
Ja, want er speelt natuurlijk rondom, en daarvoor is het misschien aardig om daar binnenkort nog wel breder over te praten. Maar er speelt natuurlijk ook die dynamiek van die politie die zegt, ja, weet je, wij staan al onder druk. En als wij 300 man nodig hebben om 100 supporters een leuke uitwedstrijd te gunnen, moeten we dat dan nog doen, bij wijze van spreken. Daar is natuurlijk de andere kant ook wel wat voor te zeggen, als het zo'n enorme politie-inzet vraagt.
Zeker, en hier moeten we ook trouwens nog in, we moeten er echt een keer op ingaan, maar even heel kort hierover dan. Tuurlijk heeft de politie daar gelijk in. En je moet ook respect hebben voor het zware werk dat de politie verricht. Nou, die hebben te weinig mensen enzovoort. Maar...
Ja, komt-ie.
Nou, kijk, het is natuurlijk al heel erg lang zo dat het voetbal ook wordt gebruikt, hè, voor dit soort discussies, voor dit soort gedoe over betaling aan politie, aan mankracht. Vaak wordt voetbal in de publiciteit gebruikt, omdat het gewoon een perfect publiciteitsmiddel is. Het gaat nooit... De politievakbonden komen nooit met, we hebben geen zin meer in dat uitgaansgeweld. Of we stoppen met oud en nieuw. Of iets dergelijks, waar ook heel veel problemen zijn. Nee, het is altijd voetbal. Want bij voetbal weet je, dat genereert aandacht. Als je moet onderhandelen over je salaris als politiebond, of over de CAO, moet ik zeggen, dan is voetbal een heel dankbaar middel. En dat is in het verleden al heel vaak gedaan. En daar moet je ook wel een beetje doorheen kijken. Als een kritische volger. Dus die kanttekening wilde ik wel even bij plaatsen. Natuurlijk hebben ze gelijk dat het de spuigaat uitloopt. Dat betwist ook helemaal niemand. Maar ik vind ook dat de overheid en politie daarin tekortschieten in Nederland. In veel opzichten. En dat ligt ook wel bij wel deels bij hen.
Ja.
En ook bij de clubs.
Ja, want toevallig zag ik een tweet van jou voorbij komen, volgens mij van afgelopen weekend, bij NAC Breda, hoe die ontvangen werden in een uitwedstrijd. En dat je denkt, oké,
bij PEC Zwolle was
dat. PEC Zwolle. Dus je kan, los van het feit dat je met er is volgens mij niks gebeurd daar, iedereen heeft een voetbalfeestje meegemaakt, ondanks dat PEC daar gewoon won natuurlijk, de koploper. Maar zo kan het dus ook, hè, eigenlijk, als je dus gewoon mensen een goed ontvangst geeft, dat er wat anders gebeurt.
Nou ja, en dat is heel lang is het die kant ook opgegaan, hè?
Ja.
Maar, en dat heeft heel veel ook opgeleverd. Op een gegeven moment ging het best wel goed tot, zeg maar, corona in de Nederlandse stadions. Dus dat normaliseren heeft gewoon echt wel effect gehad in de afgelopen 20 jaar. Alleen je moet de idioten, die moet je keihard aanpakken tegelijkertijd.
Ja.
Maar goed, laten we hier een keer een aparte aflevering aan wijden.
Lijkt me een goed plan. Laten we dan tot slot van deze AD Voetbalpodcast naar het hoogtepunt gaan voor menig 1.
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag. Elke dag is er een nieuwe vraag. En deze keer komt de vraag van de collega Wijfels van gisteren. En dit is de vraag voor jou, Sjoerd.
Ja, nou ja, laten we het vrij recent houden. Nederland zelf al speelt tegen Gibraltar. Welke speler raakte vrij zwaar geblesseerd in een interland van het Nederland zelf al tegen Gibraltar?
Ja, dat is de vraag.
Ja, dat was Daley Blind.
Ja.
Dat was uit tegen Gibraltar.
Ja, dat was.
Ja, er was toen sprake van dat hij misschien het EK niet zou halen. In eerste instantie. En uiteindelijk viel het mee, dacht ik.
Ja, het viel uiteindelijk mee, ja. Maar goed, dat was inderdaad het goede antwoord, Daley Blind. Dan is voor jou de vraag voor morgen voor Mikos.
Ja, ik heb wel een leuke vraag. Want het is natuurlijk Frankrijk-Nederland in Parijs.
Ja.
In het Stade de France. En we kennen natuurlijk ook het Parc des Princes van Paris Saint-Germain. Maar er is nog een heel erg leuk stadion in Parijs. En dat heet het Stade de Paris. En ook wel Stade Boer genoemd.
Mm-hmm.
En dat is echt zo'n stadion voor de stadionrukkers, de lichtmast, swaffelaars, de nerds. Want dat is echt zo'n oud stadion met een aparte architectuur op een leuke plek in Saint-Ouen-sur-Seine. Mm-hmm. Dit kun je er morgen allemaal uitknippen.
Nee, dat laat ik allemaal staan natuurlijk. Dat is een lange vraag voor Mikos, is die gek op?
Oh, dat vindt hij leuk.
Ja, precies.
Maar goed, het gaat dus om wie speelt of welke club speelt in het Stade Boer aan de noordkant van Parijs. Ook wel het Stade de Paris.
Nou, dat is een mooie vraag voor morgen. Daar mag Mikos antwoord op gaan geven. Mocht je het al weten, dan laat het ook vooral weten via Twitter. Ik ben benieuwd of onze luisteraars weten om welk stadion dit gaat. Dus reageer onder het bericht. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast met Mikos Schouka. Gaan we natuurlijk verder praten over Oranje en alles wat er nog omheen speelt in Nederland en in het buitenland qua voetbal. Sjoerd, dankjewel voor vandaag en ik wens je een mooie dag.
Ja, was leuk.
Ja. zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.